Ja, ja. Oké, komt-ie.
Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Mijn naam is Rutger Bregman. Aan de andere kant van de lijn bevindt zich Jesse Frederik.
Dat ben ik, ja.
Vanuit zijn hoofdkwartier aan de Weesperzijde in Amsterdam. Je ziet er ook gezond uit, dus er wordt goed pasta gegeten nog. Wordt er nog gegamed?
Nou, dat weet jij heel goed, dat er nog gegamed wordt. Want je bent... Het is nu alweer 2 dagen geleden, hè? Ik heb je al een tijd weer niet gezien daarna ineens. Maar je bent echt grandioos in de pan gehakt. Nou, ik heb je echt gewoon... Ja, laten we eerlijk zijn. Rutger begon ook met allemaal excuses. Het was heel gênant eigenlijk. Je ging in één keer het is zo laat en ik ben niet meer scherp. En terwijl mijn Marines gewoon jouw basis inmarcheerden en gewoon alles kapot aan het schieten waren.
Ik heb serieus echt in lange tijd niet zo'n slechte nacht gehad. Ja. Ik heb echt alleen maar zitten malen over.
Ja, echt?
Nee, was heel erg. Maar nee, binnenkort even revanche.
Komt goed.
Even kijken, de inhoud. We hebben echt al een tijd niet gepodcast. Er moet echt een heleboel besproken worden.
Zo.
Zullen we maar gewoon even beginnen bij een stukje klassieke epidemiologie? Ja, bij als amateur epidemiologen?
Ik ben daar eigenlijk helemaal klaar mee nu.
Je bent er klaar mee?
Ja, ik heb nu weer een paper gelezen, Rutger. En ik heb gewoon... ik weet het ook niet meer.
Maar, vertel.
Want nou, kijk. Wat je nu ook heel veel ziet... We komen nu ook in een fase, nou, dat was al eerder. Maar iedereen die een soort van idee heeft van... wat moeten we nu doen? En dan heeft iedereen die in de media komt dan vrij sterke ideeën over. En dan zegt ze, kijk, dit land heeft het nu geen epidemie meer. En die hebben dit en dit gedaan. En dus daarom moeten we dit doen.
Ja.
Hè, dus het Zuid-Koreaanse model, het Duitse model, noem het land maar op.
Singapore, ja.
Al die landen die dan succesvol zijn. En dat komt dan omdat hun minder infecties hebben. Nou, zat ik een paper te lezen van een hele tijd geleden, 2005. Van Duncan Watts. En Duncan Watts, die ken ik ook. Dat is ook een socioloog eigenlijk. Maar die kwam eigenlijk uit de epidemiologie dus. En die heeft ook een keer een boek geschreven, Everything is Obvious Once You Know the Answer. Dat is een geweldig boek. Maar die had dus ook een paper over epidemiologie. En dat ging er eigenlijk over dat heel veel van die basismodellen, en eigenlijk die je heel veel in de media ziet, die zijn vrij onrealistisch. Omdat je hebt zeg maar het standaard SEER-model, heet dat. Dus je hebt mensen die zijn besmettelijk of die kunnen besmet worden. Je hebt mensen die zijn geïnfecteerd. Mm-hmm. En je hebt mensen die zijn hersteld, recovered. En dat zijn mm-hmm. mensen die zijn dood of die zijn immuun. Dus die doen niet meer mee aan het spelletje. Mm-hmm. Nou ja, en daar krijg je dan eigenlijk die epidemische curves altijd uit die je ziet. En al die dingen zoals als we het hebben over kuddeimmuniteit, dat rolt eigenlijk ook uit dat model. Maar een van de veronderstellingen in dat model is eigenlijk dat iedereen... Dus je zegt, we gaan voor Nederland dat SEER-model doen. Dan is een van de veronderstellingen dat iedereen eigenlijk random op elkaar botst. Binnen heel Nederland.
Ja.
Dus je hebt gewoon mensen die zijn besmet. En je hebt mensen die kunnen nog besmet worden. En je hebt mensen die al zijn hersteld. En die gaan allemaal random met elkaar mengen.
Ja.
Maar hij zegt, ja, dat is natuurlijk totaal onrealistisch. Want... Je mengt helemaal niet random. Je mengt eigenlijk een besmetting vindt alleen plaats op heel lokaal niveau.
Dus nee, precies. Ik ben al maanden niet in Amsterdam geweest. Heerlijk.
Ja, ja, precies. Maar nou ja, en dat is dan nog een gedragseffect. Maar sowieso is de kans dat iemand uit Maastricht iemand uit Groningen tegenkomt natuurlijk misschien wel kleiner dan dat je iemand uit België tegenkomt.
Ja.
Nou, dus wat doet hij? Hij bouwt eigenlijk een model op. En dat is heel gestileerd, maar hij zegt van, we hebben een soort hiërarchie. Dus je hebt eigenlijk, ik woon op de Weesperzijde, in de Weesperzijdebuurt, in Amsterdam, in Noord-Holland, in Nederland. En dan heb je eigenlijk een hele hiërarchie van contexten op elkaar.
Mm-hmm.
En de kans dat ik iemand uit Amsterdam tegenkom, is alweer groter dan iemand uit Noord-Holland, dan iemand uit Nederland.
Mm-hmm.
En op al die niveaus zit er een soort van kans dat je elkaar tegenkomt. En vervolgens, zegt hij, dan is er een transportparameter. Dat is iets wat je gewoon kan invullen ergens tussen 0 en 1. Van hoe vaak hop jij naar een andere context toe? Hoe vaak doen mensen dat eigenlijk?
Ja.
Nou, als je een transportparameter zou hebben van 1, dan heb je eigenlijk het SEER-model.
Ja.
Want dan mixt iedereen random. Dan hop je
de hele tijd aan het hoppen.
Hop je de hele tijd naar elke contract. En als je een transportparameter hebt van 0, heb je dat ook. Alleen dan blijft het in je eigen straat. Dus een hele lokale uitbraak.
Ja.
Maar alles daartussenin, daar wordt het heel wazig. Want dan gaat het er heel erg aan liggen of iemand toevallig de ziekte in één keer in een nieuwe context brengt en dat daar weer een uitbraak veroorzaakt.
Ja, ja, ja.
En wat uiteindelijk uit zijn model heel erg rolt, is dat het dat je eigenlijk dat toeval een gigantische rol kan spelen in de omvang van een uitbraak. Dus of zo'n virus zich in één keer verspreidt naar een nieuwe context, dat is gewoon waanzinnig belangrijk. En het is niet zo een soort van deterministisch van, het is 60% en dan heb je immuniteit en dan is het klaar.
Mm-hmm.
Maar het kan ook veel kleiner zijn, het kan ook veel groter zijn.
Ja, ja.
En daarin kom je dus eigenlijk ook op die vraag van al die landen waarvan we nu achteraf een soort van narratief hebben van jullie zijn succesvol en wel hier en hier en hierom. Ja, de rol die toeval hier speelt is gewoon, kan je eigenlijk al zeggen dat dat ook enorm is en dat zie je niet.
Kan ook gewoon heel veel pech hebben.
Ja, of heel erg veel geluk.
Ja.
Maar dat zie je zelden erkend, zeg maar.
Nee.
Van god, dit zou ook gewoon kunnen zijn omdat zij. Terwijl we weten, dat moet wel een grote rol spelen eigenlijk.
Ja, ja, ja. Nee, we zijn geneigd naar die grafieken te kijken en dan
een narratief op
de landen met de, ja, het minste aantal besmettingen te zien en dan te denken, oh, Duitsland, Singapore, Korea, die doen het goed. Hoe pakken zij het aan? Oké, dan is dat misschien wat wij ook moeten doen.
Ja. Ja, en wat hij eigenlijk laat zien is van hij geeft dan als voorbeeld ebola en de Spaanse griep.
Mm-hmm.
Die waren eigenlijk alle twee even besmettelijk. Als je kijkt naar dat reproductiegetal, hè, dat is de R, die iedereen altijd noemt. Die werd geschat dat die eenzelfde soort R hadden. Maar de ene heeft 30.000 mensen besmet en de andere 500.000.
Ja.
Wat toch curieus is. Maar dat is gewoon die toeval ook. Zeg maar, je kan zeggen, het kan ook een soort van beleid zijn geweest natuurlijk. Dat zeggen mensen ook heel vaak. Maar hij zegt, als ik puur aanneem van dat mensen kunnen hoppen naar die context en je hebt die hele netwerkstructuur, daar volgt dit ook al uit. Dat je een hele grote uitbraak krijgt, je krijgt hele kleine en je krijgt alles daartussenin.
Ja. Hoe kijk je dan naar het verhaal? Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want kijk, in het begin van deze crisis waren er mensen die best wel vroeg riepen van jongens, kijk uit, lockdown, lockdown. Kijk wat in China gebeurde, zeker toen in Italië gebeurde, waren er vooral mensen uit de techhoek, weet je wel, een beetje de ondernemers, de programmeurs of de wiskundigen die weten hoe exponentiële functies werken. Dus die weten hoe snel het kan gaan als je verdubbelt.
Mm-hmm.
Die waren best wel vroeg met waarschuwen en zeggen van, jongens, wat in Italië gebeurt, dat kan hier ook gebeuren.
Mm-hmm.
En iedere dag telt eigenlijk, ieder uur telt. Misschien moeten we nu al in lockdown gaan en in ieder geval wil je veel strikter beleid volgen. Achteraf blijken veel van die mensen gelijk te hebben. In ieder geval in termen van dat ze terecht vroeg waarschuwden. Ook al hadden veel van die lui hadden niet echt de credentials of zo of de expertise. Er was een Medium post van ook weer een of andere Silicon Valley ondernemer die helemaal viral ging in de tijd. En nou ja, achteraf blijkt hij dat toch best wel goed uitgelegd te hebben. Mm-hmm. Wat diezelfde groep mensen nu zegt is, als je nu weer de boel open gaat gooien, dan zit je maar een paar verdubbelingen in die exponentiële curve weer af van het horrorscenario.
Mm-hmm.
Dus het is best wel riskant om de boel nu weer open te gooien. Wat je eigenlijk moet doen is nog een tijdje lang de boel dicht houden. Dan gaat namelijk de boel exponentieel krimpen. Dat gaat ook heel snel in het wiskundige model.
Mm-hmm.
Weet je wel, dan halveert het om de zoveel tijd. En op een gegeven moment is de uitbraak dan zo gekrompen dat je weer kan gaan contact tracen. Dus dan kan je iedere besmetting weer opsporen met een leger aan contact tracers dat je inmiddels hebt opgeleid. Als je die grafiekjes bekijkt en die redeneringen bekijkt, ja, dat klinkt wel heel logisch, vind je niet?
Ja.
Van dat het heel riskant is om de boel nu nog open te gooien en als je naar die curves bekijkt. Ben je het daar dan mee eens met deze gasten? Of denk je van, het is echt, de werkelijkheid gedraagt zich niet volgens die mooie sommetjes?
Ik vind dit zo moeilijk. Ik weet dat eigenlijk niet zo heel erg goed. Ik denk wel dat daar, ik weet het gewoon echt niet. De ene dag neig ik heel erg naar van, ja, volgens mij is het flink aan het afnemen. En volgens mij is ook echt het gedrag behoorlijk veranderd. Hè? Dus we zijn allemaal al nu wel een stuk voorzichtiger, überhaupt. Mm-hmm. Zelfs als je het zou opengooien. Maar nee, ik weet het echt gewoon niet.
Realiteit is dat, dat überhaupt eigenlijk niemand het weet, toch, in Nederland? Dat we ook niet echt goed weten welke maatregelen het meest hebben bijgedragen aan het terugdringen van de R, ja, van de verspreiding van het virus.
Nou ja, en wat dus ook een beetje uit dat model wat ik net beschreven is, van dat R, daar wordt wel heel erg veel op gekeken, terwijl er zijn nog wel andere dingen. Zoals bijvoorbeeld, zoals je zegt, zo'n transportparameter, van hoe vaak hoppen we nou naar een andere context. Als alles heel lokaal blijft, dus alles blijft in Uden, zeg maar, en mensen uit Uden, die gaan niet meer weg uit Uden.
Ja.
Eigenlijk is een uitbraak überhaupt raar, want het een uitbraak zijn altijd lokale uitbraken. Het kan alleen maar lokaal plaatsvinden. Dus een reeks lokale uitbraken, dat is een pandemie.
Ja.
Maar als mensen het gewoon niet meer verplaatsen, ja, dan kan het ook niet heel groot worden.
Nee.
Snap je? Dus dat is misschien ook nog wel een soort van vorm van beleid die volgens mij heel belangrijk is. Ook in Nederland, hè, want je ziet gewoon zo grote verschillen tussen een soort van Noord-Brabant, eigenlijk heel carnaval Nederland en Groningen en Zeeland. En daar is het gewoon bijna niet eens.
Ja, ja.
Dus als mensen zich, ja. Als ze dat ook een beetje behouden, dat mensen gewoon niet te veel de kans geven om het virus überhaupt in een nieuwe context te brengen. Ik denk dat dat ook al heel veel bijdraagt. Maar ja, goed. Kijk, ik begin gewoon echt waanzinnig neer te dalen van Mount Stupid, denk ik. Yeah. En ik denk dat gewoon, je komt er gewoon achter hoe gewoon gigantisch ingewikkeld dit hele probleem is. Want er zijn nog zoveel van die factoren die je dan ook niet weet. Hè? Van nog steeds van de temperatuur, wat boeit dat nou? Dan laatst hoorde ik weer die Duitse viroloog, die Christian Dorsten, die had dan een heel verhaal over, nou, er zijn in Singapore, was er ook nog een andere virus strain die misschien minder schadelijk is. Ja. Krijgen we dat ook nog? Ik word al ziek van de hoeveelheid variabelen die hier spelen.
Even iets over waar we misschien ietsje meer van af weten. Vorige podcast hadden we het over dat in een crisis allerlei ideeën misschien relevant kunnen worden of geïmplementeerd kunnen worden die normaliter geen kans krijgen. Weet je, in een crisis ligt alles open of worden beslissingen genomen die in ieder geval nog jaren of decennia effect kunnen hebben. En toen vroegen wij ons af van wat zouden nou de ideeën kunnen zijn in Nederland die nu op de plank liggen.
Ja.
Nou, en wat blijkt, is een aantal weken geleden een stapeltje schitterende rapporten gepubliceerd onder de illustre titel Brede Maatschappelijke Heroverwegingen.
Ja.
In Nederland heb je niet echt een soort van denktanktraditie, of je hebt dan wel de wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen die de politieke partijen een beetje van ammunitie proberen te voorzien. Maar ja, waar dat in andere landen, vooral denk ik de VS, vooral wordt door denktanks wordt gedaan, wordt dit in Nederland gewoon door ambtenaren gedaan. Dus het zijn allemaal ambtelijke groepen die rapporten schrijven over, ja, eigenlijk wat er mogelijk is, toch? Het is een beetje een menukaart voor de formatie, wordt het ook wel genoemd. Ja. Gewoon los van inhoudelijke of bijna los van morele of weet ik veel wat overwegingen. Dit zou je in principe kunnen doen.
Ja, het is ook wel, het is interessant, want het is ook wel een nieuw ding. Want volgens mij 2010 of zo, toen is dat ook, toen we begonnen met die brede maatschappelijke heroverwegingen. En toen was het echt, eigenlijk was de opdracht van Balkenende toen nog, van kies bezuinigingen. Wat als je 20% van je budget moet korten, wat zou je dan doen?
Oh ja, ja. Wat al heel erg politiek gestuurd. Dan neem je al aan dat je überhaupt wil bezuinigen.
Precies. En daar kwam nu eigenlijk ook, dat is ook mooi, want je ziet toch wel ook daarin het heel erg kantelen. Van we moeten, daar zijn we toch wel te hard in geweest. Hè? Je ziet dat ook in de hele ambtelijke apparaat is een beetje dat idee van die bezuinigingen is er best wel hard ingeslagen. Er is toch wel herbezinning opgekomen. Van het CPB heeft becijferd van we hebben toch wel echt wel schade gedaan daar aan de economie door heel hard op de rem te trappen. Er is ook slecht nagedacht over hoe je dat dan doet en snel op de korte termijn bezuinigt en zo. Nou kwam er in ieder geval een motie van Joost Sneller van D66 van nou, ga nog een keer die brede maatschappelijke heroverwegingen, maar nu ook met de investeringen erbij. Dus je schetst ook opties van waar zouden we meer van kunnen doen. En dit is eigenlijk de eerste keer dat dan is gekomen. En dan heb je eigenlijk, volgens mij, wat waren het, 11 rapporten? Of 16? Ik weet niet eens meer. 11, geloof ik. Over echt allerlei onderwerpen. De zorg, het onderwijs, werk. Nou ja, en ga zo maar door. En zegt, ja. Nou ja, het zijn echt honderden pagina's met inderdaad... het is toch een beetje een menukaart van ideeën die al zijn gescreend door ambtenaren van dit kan op zich. En nu weet je eigenlijk dat partijen daaruit gaan kiezen van oké, dit past meer bij ons signatuur. Ja, ja. Maar dit is het.
Maar dat is dus eigenlijk super invloedrijk al. Want ik bedoel, degene die de menukaart opstelt is misschien wel machtiger dan degene die kiest wat
klopt,
er
helemaal.
Het,
dat denk
wat hij wil.
Dit is het Overton window wat we hier zien eigenlijk. Alles wat hierin komt, dat is politiek mogelijk.
Ja, ja, ja. Moet even uitleggen, het raam van Overton in de podcast hebben we het wel eerder over gehad, maar dat was volgens politicoloog Jozef Overton was dat soort van het raam van acceptabele ideeën die überhaupt overwogen worden. Dus als politicus moet je binnen dat raam blijven.
Ja.
En dat raam wordt eigenlijk nu gedefinieerd door deze groepen ambtenaren met hun dikke rapporten brede maatschappelijke heroverwegingen. Ja. Is dat een beetje mooie literatuur?
Nou, kijk, ik heb het ook niet allemaal al gelezen, maar je kan er over het algemeen kan je toch wel zeggen dat ambtelijke literatuur niet mooie literatuur is. Dat durf ik toch wel te zeggen. Die mensen die kunnen echt niet schrijven. Nee. Maar dat gezegd hebbende, het is wel, staan wel hele interessante dingen in van wat ik heb ook gekeken. Dat was eigenlijk niet helemaal in die serie van brede maatschappelijke heroverweging, maar op hetzelfde moment gepubliceerd. Het heet Kansrijk Belastingbeleid. Dus dat is een serie ook van het CPB, waarin ze eigenlijk ook al die opties de hele tijd schetsen. Je hebt arbeidsmarktbeleid, je hebt kansrijk woonbeleid, je hebt kansrijk belastingbeleid. En die kwamen eigenlijk allemaal een beetje ook op datzelfde moment nu. En daarin werden een heleboel opties geschetst voor wat we kunnen doen met het belastingstelsel. Nou ja, dat is natuurlijk heel breed, dus je kan niet alles bekijken. Maar ik vond daar toch wel echt interessante dingen in staan van wat ze nu allemaal, wat zeg maar in het raam van Overton is gekomen.
Ja, ja. Ja, wat zie je dan?
Nou, een van de dingen die denk ik wel leuk is, is nou ja, met de erfbelasting.
Ja.
Mooi ding. En de eigen,
favorietje van de Rudy en Freddy Show, ja. Naar 100%,
een van de meest geldwaardige belastingen die er is eigenlijk. Nou, ze willen sowieso stellen... Nou, ze willen niks, hè. Ze schetsen alleen opties. Maar afschaffen van heel die bedrijfsopvolgingsregeling. Daar hebben we het ook al een keer over gehad hier in de podcast. Hè. Dus mensen die een bedrijf erven, die zijn vrijgesteld van belastingheffing. Of bijna helemaal vrijgesteld van erfbelastingheffing. Nou, ze hadden ze nog een leuk staartje bij. Er zijn 900 mensen per jaar die een bedrijf erven. En de mediane geërfde bedrag is €475.000. En die zijn dus helemaal vrijwel vrijgesteld van erfbelasting. Nou, lekker, zij zeggen, daar kan je €300 miljoen mee verdienen elk jaar als je dat afschaft. Vond ik mooi, maar dat wisten we eigenlijk al dat die ambtenaren dat ook vinden.
En het argument was vroeger altijd van, je wil bedrijven niet belasten met erfbelasting, omdat dan misschien het bedrijf kapot gaat en niet kan worden overgenomen door de volgende generatie.
Dus stellen zij, eigenlijk voor, maak daar een betalingsregeling van. Kijk, als je niet in één keer kan afrekenen die erfbelasting, dan smeren we het over 10 jaar uit of over 20 of weet ik veel wat. Ja. Maar het moet geen reden zijn om jou helemaal vrij te stellen van belastingheffing.
Ja.
Maar interessanter nog in die erfbelasting, zij stellen eigenlijk voor, ga het helemaal omvormen en ga uit van de ontvanger en doe het op basis van levenslange ontvangsten. Dus
staat het echt in?
Staat erin.
Ja, dat is geweldig. Mooi. Dat is dat Tony Atkinson idee.
Precies.
Daar hebben we het echt al jaren geleden over gehad.
Ja.
Dus het echt het idee van je mag als persoon een bepaald bedrag aan erfbelasting ontvangen, of sorry, aan erfenis ontvangen in je hele leven. En een bepaalde drempel is dan belastingvrij. Dus als jij, laten we zeggen, €100.000 mag je ontvangen. Dus als jij 10 keer een erfenis krijgt van €10.000, prima, dat valt er binnen, klaar. Je kan ook 1 keer van 100.000 krijgen, maar als je daar dan boven komt, dan gaat het oplopen. Wat het dus heel erg aanmoedigt, dat mensen hun erfenis gaan verdelen. Dat ze het niet allemaal geven aan het ene lievelingskleinkind, maar dat ze gewoon alle kleinkinderen krijgen wat. Weet je? Of ook nog die leuke mantelzorger in de straat. Of die ene leuke mevrouw van de kerk. Weet je? Gewoon eigenlijk eerlijk delen.
En ik denk ook, het leeft wat meer helderheid op in dit debat. Want mensen gaan heel erg uit van degene die vererft in plaats van degene die het ontvangt.
Ja.
En je zou heel die ook de erfbelasting gaat daar eigenlijk vanuit. Van je, maar je moet en ja, je ja, moet ja. het eigenlijk natuurlijk zien als inkomen. En je kan gewoon ja. zeggen, ik vind dat iemand gedurende zijn hele leven, nou, 2-3 ton mag krijgen, weet ik veel. Dat is best wel ruim, hè? Maar
ja.
En maar daarboven, dan gaan we het gewoon fors belasten. Volgens mij is dat ook veel makkelijker uit te leggen.
En het is ook, denk ik, nog wel leuk voor degene die zijn testament aan het opstellen is, dat diegene gewoon weet van, nou ja, ik kan niet alles aan één iemand geven, of dat kan ik wel doen, maar dat is een beetje zonde, want er wordt bijna alles door de Belastingdienst
ja.
gepakt. Nou, ik ga eens even nadenken over wie er allemaal belangrijk is in mijn leven. En ik ga wat breder daarover ja. nadenken.
Ja,
ja. Ik vind dit dus zo'n geniaal idee. Inderdaad.
En dan is er nog heel veel in te vullen van hoe ga je dan die tariefstructuur doen en zo. Hè? Dus van hoe ga je dat dan belasten? Maar het lijkt mij wel heel goed mm-hmm. als dit er gewoon wordt gedaan. Gewoon als een soort van de structuur van heel die erfbelasting moet eigenlijk deze richting op. We gaan gewoon kijken naar levenslange ontvangsten. Ja. Moeilijkheid hierbij is dus wel, ja. dat zeggen zij ook, van hoe ga je daar nu mee om als je dat nu, maar dat is met alles, hè, met uitvoering, maar hoe ga je daar nu mee om met iedereen die al ja. heeft ontvangen? Daar hebben we geen data meer van. Snap je? Dus ja. dan zit je met het ding ja, ja. uit het verleden.
Je moet er een keer mee beginnen.
Nee, dat klopt ook. Anders kan je nooit iets ja. Veranderen.
Ik ben heel benieuwd of politieke partijen het gaan opnemen in
ja.
het programma.
Nee, ik ook. Maar en welke ik heel interessant vond, maar misschien was dat al langer, maar daar ben ik dus heel enthousiast over. Een belasting op de grondwaarde. Die staat ook in een van die brede maatschappelijke heroverwegingen. Kijk.
Dat moet je even uitleggen.
Ja, zal ik even uitleggen. Kijk, wij hebben natuurlijk al een belasting op vastgoed. Dus de onroerend zaakbelasting, dat heeft de gemeente. Hè? Dus die kijkt naar wat is de WOZ-waarde, wat is de waarde van jouw woning. En daar gaan we een bepaald percentage over heffen.
Ja.
Nou, is een heel oud idee van de meest bekende man die daarmee heeft, hoewel die nu helemaal niet meer bekend is, maar Henry George.
Ja.
Dat is zo'n mooie economische gek die dan één idee had wat hij heel ver doorvoerde. En dat was de single tax. Hij zei, we moeten alle belastingen afschaffen en we heffen alleen nog maar belasting op de grond.
Mm-hmm.
En het idee daarachter was, dat is de meest rechtvaardige belasting, omdat de waarde van de grond, daar heb jij zelf eigenlijk helemaal niks voor hoeven te doen. Hij gaf het voorbeeld in zijn tijd, was eind 19e eeuw, van stel er is een of ander slapend dorpje
mm-hmm.
en daar komt in één keer een spoorweg aan. Mm-hmm. En die brengt daar heel veel bedrijvigheid. Nou, iedereen die eigenaar is van de grond in dat dorpje, die zullen in één keer, ja, die kunnen gewoon een ballonvaart maken. Ik weet niet wie dat nog doet, maar goed. Maar die kunnen een ballonvaart maken en dan terugkomen na 10 jaar. En dan in één keer, dan zijn ze slapend rijk geworden.
Ja.
Dus hij zei, room dat af, maak gewoon een belasting op de waarde van de grond. En dat is nogal een verschil met de waarde van het vastgoed. Want de waarde van het vastgoed is natuurlijk, wat kost het om zo'n woning ergens neer te zetten? Plus, wat kost die grond?
Uh-huh.
En het vastgoed, zeg maar, het opstal, heet dat gewoon, het gebouw.
Ja.
Ja, daar heb jij zelf wat voor gedaan. Daar heb jij in geïnvesteerd. Dat kost geld. Dat is jouw eigen ding. Ja. Maar dat iemand die in Hartje Amsterdam of die op de Zuidas ergens iets had gekocht en daar wordt een metrostation naast gelegd, ja, dan neemt ook de waarde toe.
Ja.
Maar daar heb jij in principe niks voor gedaan.
Ja, en doorgaans wordt de opstal juist steeds minder waard. Ik bedoel, ja, het huis wordt gewoon ouder. Ja, tenzij mensen heel erg houden van oude huizen of zo, dan wordt het misschien in die zin meer waard. Maar het is vooral de grond die meer waard wordt. En daar doe je doorgaans geen klap
precies.
voor.
Precies. En het heeft ook eigenlijk, want dit is puur qua rechtvaardigheid. Hè? We zeggen gewoon eigenlijk, we gaan renteniers belasten.
Mm-hmm.
Maar wat het CPB ook voorstelde, van vervang eigenlijk dit voor de, nu krijgen gemeenten in Nederland, krijgen een heel groot gedeelte van hun inkomsten, komt gewoon van het Rijk. Die heft gewoon inkomstenbelasting mm-hmm. en die hevelt een gedeelte over aan gemeenten. En maar een heel klein gedeelte mm-hmm. heffen ze eigenlijk zelf aan belasting.
Mm-hmm.
En dat is dus de onroerend zaakbelasting is een gemeentelijke belasting. Zij zeggen eigenlijk, doe een veel groter deel via die grondbelasting. Want dat is heel gezond voor een gemeente. Want als zij dus investeringen doen, goede investeringen doen, dan zien zij die opbrengsten terugvloeien aan zichzelf.
Hmm.
Snap je?
Mm-hmm.
Dus als zij een metrostation ergens naar aanleggen, ja, op dit moment slaan heel veel van die opbrengsten van metrostations slaan neer bij anderen. Dus bij private grondbezitters. Ja, 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 ja. Dus een soort van, er zijn heel veel van die studies die dan laten zien, bijvoorbeeld, je hebt er eentje van CPB ook een keer gedaan, van de ondertunneling van de A2 bij Maastricht. Nou, daar komt iets van 220 miljoen euro aan woningwaarde bij, puur door dat ding. Maar dat komt niet bij de overheid terecht. Terwijl je daarmee eigenlijk gewoon dat hele project misschien wel kan bekostigen.
Huh. Krijg je dan niet een soort van concurrentie tussen gemeentes? Dus dat de ene gemeente hele mooie infrastructurele projecten doet, die succesvol zijn, lekker wat geld binnenhaalt met een hogere OZB, daar weer mooie dingen uit gaat doen.
Grondwaardebelasting.
En dat meer mensen daar willen vervolgens ook meer willen wonen.
Maar is dat slecht?
Terwijl dat als dan... Nou ja, ik kan me voorstellen dat als je op een gegeven moment in een slechte spiraal komt als gemeente, dat je bijvoorbeeld wat minder succesvolle projecten hebt en daar vervolgens ook je inkomen niet meer kan scoren.
Ja.
Ja, ik zit gewoon een beetje na te denken over de implicatie. Je krijgt meer dan ook een, kan me voorstellen, een dynamiek van concurrentie. En dat ook een gemeente kan zeggen van, luister, je betaalt hier misschien wat meer belasting als je hier komt wonen, maar je krijgt er wel mooie dingen voor terug.
Maar ja, ik weet niet of ik dat nou per se heel slecht vind, hoor. Dat gemeenten wat meer gaan nadenken over van, oké, welke dingen kunnen wij nu doen in onze gemeente om die locatie aantrekkelijker te maken? Nu is het ook, er zijn heel veel rare verstoringen van waarom gemeenten bijvoorbeeld, maar ook trouwens bij particulier, bijvoorbeeld als jij hoogbouw zou willen neerzetten, dan ga je meer belasting betalen in de onroerend zaakbelasting. Want je hebt, want daarop wordt het gebaseerd. Hè? Het wordt ook op de waarde van het opstal gebaseerd. Mm-hmm. Terwijl je wil eigenlijk is dat misschien wel goed, van meer dichtere bebouwing op plekken waar de grondwaarde heel hoog is. Mm-hmm. Blijkbaar willen heel veel mensen willen wonen op die plekken. Daarom is die grondwaarde heel hoog. Dus wil je daar eigenlijk meer vierkante meters neerzetten. Mm-hmm. Want er kunnen meer mensen wonen op die plekken die we mooi vinden. Maar als je alleen een grondwaardebelasting doet, dan bevorder je dat. Dan bevorder je het dat mensen daar meer op gaan bouwen. Want dan belast je niet die gebouwen.
Mm-hmm.
En omgekeerd geldt hetzelfde. Als jij bijvoorbeeld op een plek die heel, heel waardevol is, hele waardevolle grond, als je daar een krot hebt staan, dan betaal je nu heel weinig belasting.
Mm-hmm.
Want de WOZ-waarde is heel laag, want het is een krot.
Ja,
maar je wil eigenlijk dat die mensen het gaan herontwikkelen. Dat ze snel mooie dingen daar neer gaan zetten. Want die grond is heel waardevol.
Ja, het is zonde om een krot erop te
hebben. En je ziet ook in Nederland dat heel veel van die gemeentes hebben er baat bij om maar ze hebben minder baat bij het ontwikkelen van binnen die stedelijke omgeving. Mm-hmm. Dus op plekken waar het heel waardevol is. Want daar heb je particuliere grondbezitters. Daar heb je als gemeente weinig bij te winnen. Geen geld te verdienen.
Mm-hmm.
Terwijl als je nieuwe grond uitgeeft, ergens aan de rand van de gemeente of zo, hè, waar jij vaak als gemeente, daar ben jij de eigenaar van die grond, daar valt veel meer mee te verdienen.
Mm-hmm.
Maar het is de vraag of het niet veel beter is om te bouwen op die locaties waar gewoon überhaupt veel mensen willen wonen. In plaats van helemaal aan de rand van een stad, waardoor we ook weer meer mensen moeten gaan zitten pendelen en allerlei autowegen aan moeten leggen en weet ik veel wat.
Ja, ik kwam een soort van vergelijkbare dynamiek tegen in daklozenbeleid een aantal jaar geleden. Want toen kwam ik erachter dat eigenlijk investeren in het tegengaan van dat mensen überhaupt op straat leven, dat is echt een hele mooie investering met een goed rendement. Want als ze op straat leven, dan geef je best wel veel geld uit aan zorg, politie, justitie. Terwijl, als je ze een dak boven het hoofd geeft, investeert in opleiding, scholing, zorg, noem maar allemaal op, dan bespaar je uiteindelijk. En er was één rapport, dat is 2010, 2011. En de grove schatting was van iedere euro die je investeert in daklozenbeleid, krijg je 3 keer terug. Waarom werd het dan niet gedaan? Waarom is in de afgelopen jaren het aantal daklozen waarschijnlijk toegenomen, al is hier ook weer de data, de vraag van hoe betrouwbaar kan je dat meten. Maar CBS zegt van, wat is het? Het was op een gegeven moment bijna 10.000 of zo, het is nu naar 40.000. Dus ik denk wel dat je echt kan zeggen dat de verkeerde kant op is gegaan. Hoe kan het dan dat we daar niet in hebben geïnvesteerd? Volgens mij is een deel van het antwoord is dat de investeringen moeten gedaan worden door gemeentes. Die moeten hun opvang voor elkaar krijgen. Terwijl de baten, die komen bij het Rijk. Dus die hoeven dan minder aan, weet ik veel, landelijke politie, justitie en zo. En vooral zorg uit te geven. Dus ook daarvoor, je wil een soort van een model krijgen dat degene die investeert ook er wat van terugziet. Want dan worden de investeringen ook meer gedaan.
Nee.
Ja,
maar inderdaad, dat klopt. En dat zie je zoveel, hè, van die verkokerde begrotingen, waardoor je heel rare, inefficiënte dingen krijgt.
Ja, ja.
En dit vond ik een mooi idee wel. Ja, weet je wat het lastig alleen is? Je haalt altijd met dit soort belangen, vooral met de woningmarkt en zo, heb je zoveel bestaande belangen. Iedereen die een eigen woning heeft en je gaat zeggen, we gaan dat belasten, dan gaat hun woningwaarde gigantisch omlaag.
Ja.
Nou, kan je dat ook wel compenseren, dus je kan gewoon andere belastingen afschaffen. We zeggen gewoon de OZB doen we weg en we doen die overdrachtsbelasting weg en we doen de huurwaarde voor ver weg en we doen alleen nog maar die grondbelasting in de plaats daarvan. Maar ja. Ja. Het levert gewoon heel veel weerstand op over het algemeen.
Ja.
En weet je wat ik ook zat te denken? Dat is bij dit soort belastingen sowieso, van die, ook die OZB, heel veel belastingen die zie je gewoon niet eens. BTW, ja, dat zit gewoon in de prijs. Ook heel veel inkomstenbelasting zit eigenlijk al gewoon in je loon verrekend. Dus ja, je ziet het nog wel, maar eigenlijk wordt het al gelijk erop ingehouden. Dat zijn eigenlijk belastingen die niet zo heel erg opvallen. Maar elke keer als je van de gemeente in één keer zo'n brief krijgt, die moet even dit overmaken. Ja, dat wordt gezeik.
Ja.
Dat wordt eigenlijk altijd, gezeik als het zichtbaar wordt. En dan worden mensen gewoon boos. Ja, en dan vinden ze die belasting heel onrechtvaardig.
Ja, maar en framing maakt ook heel veel uit. Hè? We hadden het al eerder over dat we de erfenisbelasting eigenlijk de lakstax moeten noemen. En inderdaad dat je het moet hebben over de ontvanger en niet de gever. Dat maakt ook al heel veel uit. Maar ik bedoel, het is ook in een tijd van crisis zijn ook ineens dingen mogelijk die anders niet mogelijk zouden zijn. Daar ben ik ook nog wel benieuwd hoe je daarover denkt. Want ik bedoel, we zijn nu gigantische bedragen aan het lenen en aan het uitgeven ter bestrijding van deze crisis. Het wordt vaak al met oorlogen vergeleken. En na oorlogen worden ook vaak ineens torenhoge belastingen geheven. Om dat uiteindelijk terug te betalen. Of je doet het niet. Bijvoorbeeld Engeland, een mooi voorbeeld, in de 19e eeuw, die had de Napoleontische oorlogen natuurlijk gevochten, tot aan de slag bij Waterloo. Toen had Engeland een gigantische staatsschuld en die heeft er gewoon een eeuw over gedaan om dat af te betalen. En wat betekent dat de facto? Nou ja, die staatsschuld was natuurlijk in handen van de rijke Britten. Dus ja, gewoon enorm rijk, stinkend rijk in de renteniers. En die hebben gewoon jarenlang eigenlijk de belastingbetaler soort van uitgeknepen en gestaag die oorlogsschulden afbetaald. Dat is een manier hoe het kan. Je kan ook zeggen van, nee, we gaan dat sneller doen en we laten juist die rijken ervoor betalen. Of we drukken geld bij of zo. Of we laten inflatie oplopen. Ik bedoel, dat is natuurlijk een heel groot vraagstuk, toch? Wat er straks komt te liggen van, wat gaan we doen met die grote corona-schuldenberg?
Ja.
Laten we hem gewoon bestaan. Ja.
Ik ben
gaan
vooral
hem wegwerpen. Wie gaat uiteindelijk
betalen? Ik
ben vooral
bang voor die reactie hierop. Dus dat je weer gaat krijgen, dat we weer die fout gaan maken en weer allemaal gaan bezuinigen en belasting verhogen of bezuinigen op de uitgaven. Volgens mij kan je die berg gewoon laten bestaan voor nu. Het heeft helemaal geen probleem. Ja. Wat is het concrete probleem waar we bang voor zijn? Zijn we bang dat die rente gaat stijgen en dat we dat beleggers ons niet meer voor 0% rente geld willen geven? Wat is concreet het gevaar waar mensen dan bang voor zijn? Want op dit moment, kan ik je garanderen, gaat die rente gewoon niet stijgen. Niemand denkt van, goh, Nederland dat gaat eerder failliet dan een zuidelijk land of zo. Dus, en je moet ergens heen met je euro's. Dus.
Ja. Want dat was het verhaal na de financiële crisis. Als je staatsschuld te groot wordt, dus weet ik veel, wat 90%. Was de kritieke grens? Boven 80%.
Spreadsheet
fout. Ja, dat was gewoon het verhaal. Ja, ja. Maar in ieder geval, dat was het verhaal. Siri heeft er een mening. Als je daar boven gaat, dan kom je in de gevarenzone, dus moet je het aflossen. Terwijl, ik vind het interessant voor Japan, hè. Japan heeft al tijden een staatsschuld van, wat is het,
230% of zo,
van BBP?
Geloof ik nu, ja.
Ja, ja. Maar dat was dan in de handen van andere Japanners. Dus dat vergeten mensen ook vaak al bij schuld. Is dat de ene zijn schuld is natuurlijk de ander zijn vermogen.
Klopt.
En dat maakte de eurocrisis natuurlijk ingewikkeld, is dat de schuld in het zuiden zat en het vermogen in het noorden, weet ik veel, bij pensioenfondsen of zo.
Ja, je moet het gewoon niet zien als een soort, het is een distributievraagstuk. Dus een verdelingsvraagstuk, sorry, distributie, gadverdamme mijn woord. Maar verdelingsvraagstuk, dus eigenlijk betaalt de belastingbetaler, die betaalt rente en ze betalen die rente aan mensen die staatsobligaties hebben. Wie hebben staatsobligaties en wie betalen belastingen? Dat zijn de twee vragen die je moet stellen.
Ja.
Wie hebben die staatsobligaties? Dat weet ik op dit moment niet. Maar in principe kun je zeggen waarschijnlijk mensen met wat meer geld. Ook natuurlijk pensioenfondsen en zo. En wie betalen belastingen?
Ja.
Nou, dat ligt eraan wat wij kiezen, hoe we dat precies doen. Maar ook over het algemeen mensen wel met wat meer geld. En wat gaat daarvan van deze hele ding het netto effect zijn? Ja, daar moet je gewoon naar kijken. Dat is van belang. Maar puur de omvang van die schuld, ja, dat doet eigenlijk niet zo heel erg ter zake.
Dus het standpunt van de Rudy en Freddy Show is dus, laat die schuld gewoon nu voor wat die is. Laat hem zo groot worden als moet voor de bestrijding van deze crisis. Hou hem in de gaten. En het wordt pas een probleem als, laten we zeggen, de rente fors op gaat lopen.
Ja.
Maar de vraag is dan, heb je dan nog wel het maatschappelijk momentum om dan op een eerlijke wijze
al die
er
dingen,
wat
maar
doen.
Dit is weer, nou kom je bij een soort van euro. Maar zelfs dat de rente oploopt, is een beleidskeuze. Maar helaas niet helemaal van Nederland. Hoewel, ik kan ook nog wel wat trucjes verzinnen wat wij zouden kunnen doen als die rente oploopt. Dan moet je smerig spel gaan spelen. Maar dat de ECB, die kan in principe gewoon zeggen, de rente is X en dat gaat het zijn. Ook op alle staatsobligaties. Ja. Je kan gewoon van alles zeggen van, wij kopen het op voor deze prijs en dat gaat het zijn. Want zij zijn de monopolist van het geld. Ja. Dus wat jij zegt dat de prijs is, dat is de prijs. Punt.
Ja.
En het feit dat het hoger is dan dat, is puur omdat de ECB dat accepteert eigenlijk. Impliciet. Maar goed, dan is daar heersen dan ook weer bepaalde opvattingen over het disciplineren van overheden en weet ik veel wat. En dat het heel gezond is dat die straks 5-6% rente betalen.
Ja, maar wacht even. Dus dat we een negatieve rente hebben, dat is een politieke keuze in zekere zin. Of althans een keuze van de Europese Centrale Bank.
Die kunnen
in bepaalde mate. Maar dat is dus dat is toch ook een beetje een verkapte of ingewikkelde vorm van nivelleren. Ik bedoel, een negatieve rente betekent dat je geld minder waard wordt, toch?
Hoe?
Ja. Dat is dus een keuze, politiek gezien. Dus eigenlijk zegt de ECB van, dat is eigenlijk een beetje een nivellerende
instantie.
Hoewel,
je krijgt hier dus ook een soort van economische verwarring bij heel veel anti-ongelijkheidsmensen. Want als jij minder rente krijgt, of zelfs een negatieve rente, dan ga jij op termijn minder inkomen krijgen. Dus dan heb je een probleem. Maar aan de andere kant, als de rente daalt, en dit wordt een beetje moeilijk voor me om te bevatten, maar dan gaat het vermogen omhoog. Dus dan lijkt het, dat is zeg maar die rekenrente, precies hetzelfde probleem als met die pensioenfondsen. Die rente gaat omlaag, dus de verplichtingen stijgen. Maar de rente gaat omlaag, dat betekent ook dat het vermogen van mensen stijgt. Dus stel, jij hebt In eerste instantie heb jij, je hebt allemaal staatsobligaties van 10 jaar en die hebben 4% rente, geven die.
Ja.
Maar de rente is gedaald van 4 naar 0%.
Ja.
Dan zijn die staatsobligaties die je hebt van 4% rente, die zijn veel meer waard geworden, omdat als je ze verkoopt, je naar nog maar 0% rente krijgt.
Oh ja, ze zijn meer waard geworden ten opzichte
dus
van
zijn
wat je
ze
nu
meer
zou
waard
kunnen krijgen.
Dus als je ze nu wil kopen, die staatsobligaties van 4% rente, dan moet je veel meer betalen, omdat over die hele 10.
Oh ja. Dus als de rente daalt, dan worden allerlei bestaande beleggingen worden meer waard, omdat die
en
voor hogere
dus
rente
stijgt
zijn
de vermogensongelijkheid.
Ja. Dat is echt iets raars. Dus, maar is het dan zo dat, ik bedoel, er is heel veel in het nieuws geweest van de vermogensongelijkheid gaat omhoog. En Piketty, en het gaat allemaal de verkeerde kant op. Weet je wel, en 60% van het vermogen is in hand van 1%. Ja. Weet je, al dat soort cijfertjes. Maar je kan dus een situatie hebben waar het de goede kant op gaat. Waarin de Europese Centrale Bank een soort van nivellerend beleid aan het voeren is. Door de rente
laag te houden.
te drukken, of zelfs onder nul te drukken. Ja, wat in principe niet goed is voor de renteniers. Maar dat daardoor in de statistieken, het lijkt alsof het juist goed gaat.
Ja, en dit is wel echt het probleem met al die vermogensongelijkheidsstatistiek. Want daar ben ik echt waanzinnig sceptisch over geworden, over wat we daar nu precies aan kunnen afleiden. Dat wordt heel opportunistisch gebruikt. Ja. Inkomensongelijkheid, oké. Het liefste zou ik consumptieongelijkheid hebben overigens. Maar vermogensongelijkheid, dat is ook zo'n... Dat is gewoon inderdaad, het wordt heel erg gestuurd door wat is de rente. En hoe lager die rente, hoe minder inkomen ze gaan hebben. Eigenlijk alle vermogensbezitters. Maar hoe hoger hun vermogen lijkt. En daarbij ga je ook nog heel arbitrair eigenlijk... Kijk, ja, en met die vermogensongelijkheid is het dus ook gewoon het grote probleem. Landen met een sterke verzorgingsstaat, daar gaan mensen niet sparen. Want ze hebben het niet nodig, want ze sparen eigenlijk bij de overheid. De overheid zorgt ervoor dat wij een WW-uitkering krijgen. De overheid zorgt ervoor dat wij straks een pensioen hebben. De overheid zorgt ervoor dat we bij ziekte niet helemaal, financieel geruïneerd worden. Nou, in een land waar dat niet gebeurt, zoals in Amerika, of in landen met een zwakkere verzorgingsstaat, daar gaan mensen gewoon meer sparen in de middenklasse, omdat die voorzieningen er niet zijn. Dus ze zeggen vaak, ja, in Nederland, qua inkomensongelijkheid is het wel oké, maar vermogensongelijkheid is enorm groot. Ja, dat komt precies en exact omdat wij een goede verzorgingsstaat hebben. Dus wat moet je daar nu uit afleiden? Van...
Dus nivelleren leidt tot meer vermogensongelijkheid.
Ja, eigenlijk wel. Dus heel vaak zegt die vermogensongelijkheid eigenlijk iets over dingen die wij goed vinden gaan. En dan zeggen wij, het gaat slecht, maar eigenlijk gaat het goed, omdat de vermogensongelijkheid soms stijgt.
Ja. Maar misschien moeten we dit niet verklappen.
Precies, dit is ook een zeer geschikt soort politiek argument, wat je altijd kan gebruiken, maar ik geloof het gewoon niet meer zo.
Nee. Oké, is er nog meer in die maatschappelijke brede heroverweging?
Nou, ik denk dat we nog wel een paar podcasts later over kunnen vullen, maar dit was het voor mij nu wel even. Wat ik nog wel had, was de CO2-heffing.
Oh ja.
Ja, die komt er nu aan.
Het is wel echt smullen, deze podcast.
Ja, jongen, alleen maar belastingen. Ja. Heerlijk.
Ja.
Ja. Nee, hij leek heel even uitgesteld te gaan worden. Hè. Dus er is een heel lang soort van debat met dat klimaatakkoord. Kan je nog wel herinneren dat Jesse Klaver ook heel boos was. Er moet een CO2-heffing komen voor de industrie.
Ja.
Hè, de industrie die moet meebetalen aan de hele klimaatverandering tegengaan. En dus gaan we een belasting op CO2 invoeren. Mm-hmm. Daar is aan gewerkt. Maar nu was er corona. Nu leken ze, 2 weken geleden kwam er een bericht van, nou, ze willen dat eigenlijk uitstellen. Mm-hmm. Toen is er iets gebeurd. En toen is die internetconsultatie gekomen van die wet. Dus nu is hij online. Hij is gepubliceerd. Dit gaan we doen met die CO2. Mm-hmm. En die heb ik even zitten lezen. Nou, Ik vind het mooi. Ik denk niet dat het ooit ervan gaat komen, maar ik heb wel heel veel respect voor hoe ze dit hebben geflikt. Want volgens mij is dit hier gewoon is hier een hele handig ding gekomen. Kijk, politiek is dat sowieso een beetje een raar ding geweest met die CO2-heffing. Want heel de industrie en de elektriciteitssector, die betalen eigenlijk al voor CO2. Wordt heel vaak gezegd, die betalen niet voor CO2. Mm-hmm. Dat doen ze wel. We hebben alleen in Europa de emissiehandel. Dus iedereen die CO2 wil uitstoten, als industrie of als kolencentrale, die moet daarvoor rechten kopen.
Mm-hmm.
Dus je koopt rechten om CO2 uit te stoten. Nou, die rechten die hebben een prijs. Op dit moment zijn ze €20. Dus je betaalt eigenlijk €20 per ton CO2 als je in de industrie zit of in de ding.
Ja.
Dus als je dan een Nederlandse heffing er nog bij doet, dat loopt allemaal...
Het is dubbel op.
Is eigenlijk sowieso een beetje dubbel op. En het is misschien niet handig, want als je dat toch wil, waarom doen we dan niet in Europa gewoon een strenger emissiehandelssysteem? Waarom moet Nederland weer eigen beleid gaan voeren voor al deze bedrijven die ook al internationaal zijn? Dus daar krijg je alleen maar gehannes van.
Ja, en het argument is toch dat een emissiehandelssysteem gewoon wat intelligenter is. Dus een belasting is best wel lomp. Dan moet iedereen hetzelfde betalen binnen de industrie. Terwijl een emissiehandelssysteem zegt, oké, laten we eerst het laaghangende fruit plukken. Dus... De industrieën die zo goedkoop mogelijk, zo snel mogelijk kunnen verduurzamen. Weet je, laten we zeggen, er is een hele vieze, vuile fabriek ergens in Heer Hugo Waard of zo. En die kan gewoon voor een kleine investering veel duurzamer worden. Nou, doen we dat als eerste. En je doet als laatste pas de dingen die het
klopt.
Die het
dat, duurste is, dat is het idee. Dus eigenlijk zeggen ze met die emissiehandel, zeggen ze gewoon, we hebben zoveel rechten elk jaar. Het maakt ons niet uit hoe die omlaag gaan, maar we gaan elk jaar minder rechten uitgeven. En die gaan dan verhandeld worden. Nou ja, dan mogen zij het verder uitzoeken van hoe ze dat gaan doen. Dan rolt gewoon vanzelf een prijs uit.
Maar goed, Nederland wilde dus daarbovenop nog een CO2-belasting. Alleen
voor
Nederland.
En die gaat er ook komen. En er is heel veel gejank over uit de industrie. Maar als ik dat wetsvoorstel goed lees, wat er gewoon staat is, we gaan eigenlijk pas beginnen een beetje met die wet in te voeren in 2021... Dan staat er, de Europese Commissie, die komt dan met voorstellen van, gaan we dat emissiehandelssysteem aanscherpen? Hè, dus daar wordt nu over, de Europese Commissie heeft al gezegd, we willen dat aanscherpen, maar nu moeten alle lidstaten het samen eens worden over, gaan we dat hele systeem aanscherpen?
Ja.
En mocht nu blijken dat het inderdaad wordt aangescherpt, dan gaat dit hele feestje eigenlijk niet door. Met die Nederlandse CO2-heffing.
Ja.
Nou, volgens mij zit het er dik in dat die wordt aangeschermd. Dus hier is heel veel moeite in gestoken in een wet die nooit echt gaat geëffectueerd worden.
Oh, wow.
Maar wat ze wel hebben bereikt hiermee. Kijk, het Nederlands kabinet die was al een warm pleitbezorger van het aanscherpen van het emissiehandelssysteem. En de Europese Commissie is dat ook. En nu is de industrie dat ook. Want je zou wel gek zijn als jij nu als Nederlandse industrie niet heel erg zegt van, ja, alsjeblieft Europa, ga dit aanscherpen, want anders ben jij de enige die dit gaat betalen. Want dan zit je in Nederland, ben je eigenlijk de zak.
Ja.
Dus eigenlijk hebben ze gewoon ervoor gezorgd dat al die mensen daar ook nu voor gaan lobbyen.
Ja, want voor de Nederlandse industrie is dat gewoon het horrorscenario. Dat jij een wet krijgt die je concurrenten in België of Duitsland niet hebben. Je wil echt het liefst met z'n allen in één systeem zitten. Één emissiehandelssysteem.
Tuurlijk.
Dat is voor de industrie en wel begrijpelijk, toch? Ik denk dat ze daar wel gelijk hebben.
Helemaal gelijk in. En het is ook veel eleganter en veel beter. Want als dit wetsvoorstel er echt komt, ja, het lijkt mij gewoon heel ingewikkeld. Veel gedoe en hoe je dit dan weer gaat uitvoeren allemaal. Het is gewoon dubbel op. Ja. Het is ellende. Maar volgens mij,
politiek gezien is dus de winst is dat de industrie er nog hardere voorstander van is geworden van het emissiehandelssysteem.
Ja, en dat dus ook eigenlijk al die mensen die heel erg zeiden van, de industrie moet ook betalen, die worden allemaal een beetje gepaaid en rustig gehouden. Terwijl wat zij wilden waarschijnlijk toch al ging gebeuren. Maar nu kunnen ze zeggen, ja, er is een CO2-heffing gekomen die waarschijnlijk nooit van de grond komt als de Europese Commissie gewoon doet, of als Europa gewoon doet wat ze waarschijnlijk gaat doen.
Het is ook weer een lesje framing, hè? Ik bedoel, het is toch sowieso fascinerend dat hele emissiehandelssysteem, dat is echt gigantisch. Dat is misschien wel een van de grootste wetten die er überhaupt in de wereld is, of überhaupt ooit in de wereldgeschiedenis is doorgevoerd. Dat zo'n groot samenwerkingsverband van landen over zoveel takken van industrieën zegt, weet je wel, er moet een prijs betaald worden voor CO2. Ik bedoel, de ambitie die achter zoiets ligt is gigantisch.
Ja.
En de meeste mensen weten niet eens dat het bestaat. Hey, we hebben nog één dossier te bespreken. Jazeker. Het mooie stokpaardje. Het paradepaardje. Het mooiste altijd in de show waar we het over hebben. Het basisinkomen, Jesse. Er zijn een reeks van zogenoemde basisinkomen-experimenten geweest in Nederland. In gemeenten als Utrecht en Nijmegen. De vraag is wel een beetje of ze überhaupt nog iets met het basisinkomen te maken hadden, hoor. Het was een soort van bijstand-experimenten, kan ik het eigenlijk beter noemen. Wat werd er gedaan? Je zou eigenlijk kunnen zeggen van een soort van vriendelijkere bijstand. Dus mensen kregen de ruimte in de bijstand bijvoorbeeld om wat bij te verdienen, of kregen wat intensievere begeleiding bij het zoeken naar een baan, of ze werden überhaupt met rust gelaten. En dan waren er ook controlegroepen. En het idee was van, we gaan kijken wat werkt. Dat was ook de titel van het Utrechtse experiment. Ja. Daten wat werkt.
Ja, ja.
Er wordt een boel gekletst, er wordt een boel geleuterd, maar wij gaan wetenschappelijk onderzoek doen naar wat werkt. Nou, en wat blijkt, in ieder geval in de interpretatie van Utrecht, is dit werkt. Dus inderdaad, we moeten gewoon die bijstandsgerechtigden wat meer ruimte geven om bij te verdienen. Wat minder treiteren aan de balie van de sociale dienst. Wat meer met vertrouwen misschien ook benaderen. Eigenlijk een beetje in de richting van het basisinkomen. Meer basisinkomerig, basisinkomenachtig moeten we onze sociale zekerheid maken.
Ja.
En in Nijmegen waren ze geloof ik iets sceptischer. Daar kwam niet zoveel uit het experiment. Of de vraag is natuurlijk ook van, wat is de maatstaf? We hadden dat al gezien bij het Finse experiment. Dat toen werd door sommige mensen werd geconcludeerd van, het basisinkomen werkt niet, want er zijn niet meer mensen uitgestroomd naar betaald werk. Terwijl ja, dat is misschien heel veel van de voorstanders.
Ook niet.
Dat is helemaal nooit het doel geweest. Ja. Dan zullen zij zeggen, nee, het gaat om vrijwilligerswerk of hoe gelukkig je bent of. Of ik wilde überhaupt aantonen dat mensen niet massaal zouden stoppen met werken als je ze met wat meer vertrouwen benadert. Ja. Dus dat is natuurlijk ook de vraag. En dan komt om de hoek kijken dat het eigenlijk vooral gaat om de politieke duiding van zo'n experiment. Maar misschien moet het eerst even in de wetenschap duiken. Want ik begreep dat jij een klein beetje sceptisch was over deze experimenten.
Nou ja, gewoon, we hebben weer heel weinig geleerd eigenlijk. En dat kon je ook al een beetje voorspellen, dat dit ging zijn. Het punt is gewoon, dit is allemaal te klein. En je ziet ook eigenlijk op al hun uitkomsten van hoe is de uitstroom naar werk. Ja, dat zijn allemaal niet significant. Dus dat betekent, ze hebben een te kleine steekproef om te zien of er een substantieel verschil is tussen de controlegroep, dus de mensen die geen behandeling kregen en de mensen die wel een behandeling kregen.
Ja.
Die verschillen zijn heel klein.
Ja, dus ze zagen wel, ze zien wel verschillen, maar dan denken ze, ja, het kan ook toeval zijn.
Ja, precies. Dus,
en je had dat niet gehad als je gewoon een veel groter experiment had gedaan.
Nou, dan kan je het betrouwbaarder waarnemen. Ja. Maar ja, dat zegt misschien ook al wat, want het punt is dat die effecten dus dermate klein zijn dat je hele grote onderzoeken nodig hebt. En als die effecten heel groot waren, dan had je misschien, dan had je met een kleiner onderzoek had je het ook al waargenomen.
Ja.
Maar dat is hier dus niet het geval. Je hebt het over effectgroottes die echt minimaal zijn.
Ja.
Ik zag Bas van der Klauw, dat is een econometrist, die had even een draadje op Twitter wat wel interessant was. Mm-hmm. Want die zei van, ze hebben dus in Utrecht, want dat is ook nog een probleem, hè? Het is niet vrijwillig, dus ze vroegen ook gewoon mensen om mee te werken. Dus heel veel mensen deden dat ook niet, of die stopten er gewoon mee.
Mm-hmm.
Nou, 9002 bijstandsgerechtigden werd gevraagd om zachtjes uit de bijstand geholpen te worden. En daarvan deden er 787 deden daaraan mee.
Mm-hmm.
En nou ja, daar is dan weer heel veel gestopt. In ieder geval, uiteindelijk hebben ze dan bij 188 mensen hebben ze begeleiding gegeven.
Mm-hmm.
Dus dat is niet en daarbij zijn er 7 extra aan het werk gekomen ten opzichte van controlegroep. En dat is niet eens significant, hè? Dus dat kan ook nog toeval zijn.
Ja.
Maar zeg maar, dit is de orde grootte van wat die effecten ongeveer zijn.
Ja.
En ik denk dat als je mensen, als je ze soort van, we gaan dit experiment doen, dat mensen veel meer verwachten van dit soort interventies. Dus je gaat mensen of je gaat ze heel veel wortel geven, of je gaat ze heel erg met de stok slaan. Ja, alle twee zijn die effecten gewoon eigenlijk niet zo heel erg groot.
Nee, nee. Eerlijk gezegd was dat dan voor mij dan misschien wel de belangrijkste takeaway. In de zin van, jarenlang is de sociale zekerheid steeds strenger geworden in Nederland en ook steeds wantrouwiger. Weet je wel, tot op het punt dat op een gegeven moment ambtenaren van de sociale dienst in je bosjes liggen met een verrekijker om te checken of je niet ongeoorloofd met iemand aan het samenwonen bent. Of de beruchte tandenborsteltellers. Mm-hmm. Weet je wel, die gaan kijken of je niet te veel tandenborstels hebt, wat ook weer suggereert dat je samenwoont met iemand anders. Heel erg vanuit de angst van, ja, als je mensen te veel hun gang laat gaan, dan blijven ze op de bank zitten, dan doen ze niks, weet je wel. Vanuit het toch een wat cynisch mensbeeld. Ik vind hier het interessant is dat je dus van alles kan doen en er gebeurt niet zoveel. Dus je kan gewoon best wel wat sympathieker zijn tegen mensen.
Ja, maar
en goed, dat levert niet prachtige resultaten op. Het is niet dat mensen dan ineens een hele dikke baan hebben en een schitterend LinkedIn-profiel.
Nee.
Maar je betaalt ook niet zo'n hoge prijs. Dus als je dan kan kiezen tussen aardig doen en lullig doen, waarom zullen we dan niet gewoon aardig doen?
Maar als je bijvoorbeeld hebt over wat in die experimenten was van bijverdienen, dus
ja,
dat we niet gaan invorderen als je iets extra bijverdient.
Ja.
Ja, dat heeft dus ook niet zoveel effect. Dus dat kost wel geld,
ja,
maar het heeft niet een gigagroot effect. Dus dat,
nee.
Dus hier zou je ook een soort van kosten, als ik een tegenstander zou zijn. Ik ben het gewoon wel met jou eens van, ik ben ook voor het basisinkomen, maar we moeten niet denken dat het heel veel doet.
Nee.
Van hier zie je eigenlijk ook, het gaat je gewoon geld kosten.
Nou, kijk, je bent voorbij. Ik bedoel, dit is wel heel ver natuurlijk af van een echt gegarandeerd basisinkomen. Want dit is wat, hoeveel impact zou het daadwerkelijk hebben gehad in het leven van mensen? Je zit al in de bijstand en vervolgens, ja, het wordt iets relaxter. Of je zat in een groep waarin je iets meer begeleiding kreeg, maar hoe intensief was die begeleiding? Het was niet dat er iedere dag iemand bij je op de stoep stond, weet je wel?
Ik zat hierbij te denken bij al die onderzoeken, wat nou leuk zou zijn als ze een keer zouden doen,
ja,
is dat ze gewoon van tevoren aan wetenschappers en wethouders en weet ik veel wat vragen van, oké, we gaan nu dit experiment doen. We gaan 1000 mensen gaan we deze behandeling geven. Hoeveel daarvan denk je dat we extra aan het werk komen?
Ja.
Geef maar alvast op voorhand aan wat jij denkt dat ongeveer de omvang van het effect gaat zijn.
Ja.
Dan weten we ook hoe groot ons onderzoek moet zijn. Want als je weet, ik wil zo'n effect meten, dan weet je, dan moet ik zoveel mensen in mijn onderzoek hebben om dit betrouwbaar waar te nemen.
Mm-hmm.
Maar het geeft ook meteen aan, voor de politieke discussie komen we wat verder, als mensen van tevoren aangeven, ik denk dat dit er gaat gebeuren. Achteraf kunnen we dan vaststellen of dat ook daadwerkelijk het geval was. En dan kan jij of je mening een beetje bijpassen of niet. Mag je ook zelf weten. Maar dan zijn we in ieder geval expliciet geweest over wat we dachten dat er ging gebeuren.
Ja.
En dan daarvan kunnen we denk ik gewoon allemaal iets leren. En wat het ook denk ik is, het is een goede pedagogische les voor een heleboel politici en nou, journalisten mogen er ook aan meedoen voor mij. Dat eigenlijk bijna alle interventies die je in de sociale wetenschappen hebt, en daar word je heel depressief van, maar die hebben gewoon niet zo'n groot effect.
Uh-huh.
Bijna alles is klein.
Ja.
En ik denk dat er heel makkelijk over dingen wordt gezegd dat ze heel groot zijn, maar dat zijn ze niet. Dingen gebeuren. Omdat er zo...
Ik bedoel, dat gaat een beetje terug op het begin van het gesprek over de epidemiologie. Er zijn gewoon zoveel variabelen. Dus het idee dat als je één variabele een beetje verandert, dat dan de hele wereld verandert.
Ja,
dat is niet zo heel waarschijnlijk.
Alleen
in onze gestileerde modelletjes doen we vaak alsof er maar weinig variabelen zijn.
Ja.
En dan pas je een van de variabelen aan. En dan, oh ja, groot effect, weet je wel?
Ja.
Terwijl, nee, in de echte wereld gebeurt er gewoon heel erg veel in het leven van een mens.
Ja.
En moet je niet het idee hebben dat als jij als overheid één dingetje anders gaat doen, dat dan ineens het leven van mensen ook totaal verandert.
Nee, precies. Gewoon kleine interventies relatief hebben kleine effecten. En dat is helemaal niet zo gek. Van er is een soort van school van gekke sociale psychologie-achtige theorietjes over van als ik zeg
tipping
maar
points en zo.
Of als ik een bejaarde zie lopen op een filmpje, dan ga ik zelf ook langzamer lopen. Dat soort shit, weet je wel. Van dat alles van die enorme implicaties heeft hoe jij je gaat gedragen of hoe jij je anders gaat doen. Nou, als dat allemaal waar zou zijn, dan zou ik echt heel moeilijk door het leven gaan. Zou ik niks constant zijn. Zou ik de hele tijd alle kanten op worden genutcht en vliegen en oh, nu ga ik weer alles anders doen. Nu ga ik ook weer alles anders doen. Ja, nee, zo werkt het natuurlijk ook helemaal niet. En net zoals bij bijverdienen van dingen, waarom denk je ook dat het hele grote effect heeft?
Ja.
Nou, deprimerend, maar
ik vind het ook wel interessant om na te denken over welke rol de wetenschap dan nu precies speelt, ook in politiek opzicht. Want als ik eerlijk ben en als ik naar die experimenten kijk, dan zie ik het misschien ook meer als een politieke beweging dan als een soort van wetenschappelijke beweging. Ik bedoel, er waren gewoon een heleboel gemeenten echt ontevreden met de participatiewet.
Mm-hmm.
Die ze gewoon te streng vonden en nou, in sommige gevallen zelfs vernederend. En ze vonden het gewoon niks. Er waren ook gewoon heel veel mensen die dit beleid moesten uitvoeren. Die zoiets hadden van, ik vind dit gewoon rot. Ik wil niet zo omgaan met bijstandsgerechtigden. Ik wil het anders doen. En dan leven we in een tijd dat als je het anders moet doen, dat je moet zeggen, ja, maar dat blijkt uit onderzoek. Dat is wetenschappelijk onderzocht, dus ik ga dat bewijzen. Ja. En wie kan tegen een experiment zijn? Ik bedoel, je moet wel een beetje een holbewoner zijn om tegen een experiment te zijn.
Ja.
Dus je kan dan heel zeggen, laten we het gewoon experimenteren. Nou, dan ga je dat experiment doen. En dan doe je gewoon heel veel dingen onderzoek je. En dan kan je daarna gaan shoppen in de resultaten en dan zeg je van, het klopt. Maar dan wordt eigenlijk een beetje van een politieke discussie wordt het een wetenschappelijke discussie. Terwijl in de eerste plaats waar het gewoon om ging is, ja, hoe willen we met elkaar omgaan?
Ja.
Daar ging het eigenlijk gewoon om. Vinden we dit een normale manier om te gaan met bijstandsgerechtigden? Alleen dat wordt dan vermomd tot een soort van wetenschappelijke discussie van wat is de efficiëntste manier om mensen aan het werk te krijgen?
Ja. Maar goed, laten we eerlijk zijn, daar hebben we ook allemaal een rol in gespeeld. Want dat is natuurlijk de chillste framing. Dat doe jij ook en dat doe ik ook wel eens.
Zeker, ja.
Van, nee, maar gewoon, dat gewoon zeggen van, we gaan dat het allemaal baat heeft en dat het economisch ook allemaal heel verstandig is en weet ik veel wat. We zeggen niet van, we beroepen ons op de zachte waarden.
Ja,
het
ja.
gaat ons erover, want dat is natuurlijk retorisch allemaal een beetje jammer in deze tijd.
Marx, ik bedoel, wat zei onze grote vriend? Die zei, al mijn voorgangers, dat waren de utopisch socialisten. Maar ik ben de wetenschappelijke socialist.
Ja.
Ik heb een wetenschappelijke analyse van het kapitalisme gemaakt. Ja. En daarom ben ik de real deal, zeg maar. Ja. Dus dat is...
Kijk, dit is onleesbaar, dus goed.
Ja, inderdaad. Nee, maar ik bedoel, dat is natuurlijk altijd heel aantrekkelijk om op die manier op een soort van retorische wijze de wetenschap aan je zijde te krijgen. Want ik heb een experiment gedaan. En er is gewoon volgens mij altijd een soort van politieke strijd om dat soort framingen. Om wie is de echte realist? Wie is echt wetenschappelijk? Ja. Wie is echt onderbouwd? Je ontkomt er ook niet echt aan om mee te doen aan die strijd, denk ik.
Nee, klopt.
Trouwe luisteraars, ik hoop dat jullie het einde hebben gehaald. Het was een stevige podcast, lekker wat beleid voorbij gekomen. Volgende keer, wat gaan we volgende keer doen? Gaan we dan weer lekker de epidemiologie uitnodigen? Weer een of andere...
Ja, dat kan. Of gewoon juist even er helemaal klaar mee. Ik begin eigenlijk wel een beetje uit die hele... Ja, dat mag eigenlijk niet, hè. Maar ik heb eigenlijk wel weer zin in even iets anders ook.
En even iets anders, ja. Ja, ik zat ook te denken, je was natuurlijk voordat dit alles begon, had ik jou aan de lijn. Je was bezig met een heel dik verhaal over de toeslagenaffaire in Nederland.
Oh.
Was nogal episch en nice aan het worden.
Een hele eeuwigheid.
En toen hadden wij op een gegeven moment een moeilijk telefoongesprek, waarin ik jou probeerde duidelijk te maken dat echt niemand geïnteresseerd zou zijn in jouw verhaal over de toeslagenaffaire.
Nee, toen moest
en
ik
dat
stoppen.
Je dat maar gewoon even moest laten zitten en gewoon even... wat virologie moest gaan bestuderen. Maar misschien dat het inmiddels weer alweer...
langzaamaan.
Alweer kan.
Ja.
Laat het even horen, luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Of jullie zitten te wachten op een 10.000 woorden exposé... van Jesse Frederik over de toeslagenaffaire.
Ja.
We horen het graag. Wij zijn er binnenkort weer met een nieuwe aflevering... van de thuiswerkeditie van de Rudy en Freddy Show.
Gaaf.
Ik groet jullie recht hartelijk. Jesse.
Ja, tabé jongens. Was leuk.
Doei.